bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Als ik deze tekst lees, dan zou ik ten eerste willen zeggen dat als je God zoekt, als je gepassioneerd bent om God te vinden, dan kan ik je zeggen en kan ik je beloven vandaag dat je God zal vinden in jouw leven. Als je God zoekt in je situatie, dan zal je God vinden in je huidige situatie. Kom op, is er iemand die dit gelooft? De Bijbel zegt, of Jesaja zegt, ik zal water uitgieten op het dorstige. Ik zal water uitgieten op de grond die droog is. Zie, soms is het zo dat God wacht tot het moment dat we dorst hebben. Soms is het zo dat God wacht tot het moment dat we, even plat gezegd, droog staan. Tot op het punt dat we aan het verdorren zijn, omdat God verlangt naar mensen die verlangen naar hem. Pastor Andrew zei het afgelopen donderdag, God verstopt zichzelf om gevonden te worden. God verstopt zichzelf niet om zich te verstoppen, hij verstopt zich om gevonden te worden. Hier water in het Oude Testament staat voor redding, de redding die Jezus kwam om te brengen, en de bekrachtiging van de Heilige Geest. Dus dit is niet alleen maar een woord voor mensen die op zoek zijn naar God. Dit is een woord voor Jezus volgelingen en potentiële Jezus volgelingen. Dat is dus iedereen hier vandaag in deze ruimte. Als je dorst hebt, als je hongerig bent, als je je droog voelt. Ik denk dat we twee dingen kunnen doen. We kunnen of zeggen van, hey, ik voel het niet of ik ben gefrustreerd. Dus het is niet voor mij. Of je kan zeggen, ik ben zo weinig geagiteerd en ik gebruik die frustratie om op zoek te gaan naar God. Want God belooft dat wie zoekt, zal vinden. Sterker nog, Jezus zei aan Matthäus 7, hij zei, vraag en er zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Dit is, vrienden, dit is een totalitaire belofte. Je hoeft je geen context in te plaatsen. Je hoeft geen Grieks en Hebreeuws te spreken om te weten wat dit betekent. Het betekent simpelweg, zoekers zijn vinders. Zoekers zijn vinders als het gaat om God. Niet alles wat je zoekt in het leven zal je vinden, maar kan je dit zeggen, als je God zoekt, zal je God vinden. Ik sprak twee weken geleden met een jongen die in onze kerk af en toe op bezoek komt. En ik zei tegen hem, en hij was op zoek naar God en in allerlei verschillende plekken en ze gaan het oriënteren. Ik zei tegen hem, joh, maak je geen zorgen. Als je God oprecht zoekt, geloof ik dat je God zal vinden. En ik denk dat we ons kunnen berusten en dat we soms niet alles hoeven in te vullen voor mensen om ons heen. Als we simpelweg kunnen geloven en kunnen bidden en kunnen weten dat mensen die op zoek zijn naar God, God zullen vinden. Als ze oprecht zullen zoeken, dan denk ik dat we wat kunnen ontspannen. Ik denk dat als wij weten dat onze zoektocht beloond zou worden met een vondst aan het einde van onze zoektocht, dat we ons kunnen berusten. Hebreeën 11 zegt, ik heb het niet voor je op het scherm, Hebreeën 11 zegt, vers 6 zegt dat zonder geloof is het onmogelijk om God een plezier te doen. Want door geloof weten we dat God iedereen beloont die hem ernstig zoekt. Vrije Lucas vertaling, maar anyway, je krijgt de boodschap. God beloont wie zoekt. En het ding is als wij geloven in de belofte van God, dat zoekers vinders zijn, dan zullen we merken dat alles wat we doen om God te zoeken, dat voor iets is, dat het meetelt. Het feit dat je hier vandaag bent gekomen in de regen. Er waren christenen in de vroege kerk die bedreigd werden met de dood. En wij hebben de regen getrotseerd. Maar kan je dit zeggen, is als je God zoekt terwijl het regent, terwijl het zometeen koud gaat worden, terwijl het oncomfortabel is, terwijl je misschien vandaag in een andere locatie was, je opnieuw moest oriënteren in het zalencentrum van het Hilton. En kan je dit zeggen, is het feit dat je hier bent gekomen om God te zoeken, wel, zegt iets over de staat van je hart. Maar zoals Andrew afgelopen donderdag zei, zoeken is veel meer dan alleen maar naar de kerk gaan. Het is een onderdeel van naar de kerk gaan, maar ik denk dat je kan naar de kerk komen zonder God te zoeken. Je kan de religieuze mambo jumbo uitvoeren, de religieuze stappen uitvoeren, zonder daadwerkelijk op zoek te zijn in je hart naar God. En er waren mensen in het Oude Testament die God zochten omdat ze het moesten. Maar God zei, je doet het niet met heel je hart. En God zegt in Jeremia 29 vers 13, en zegt, jullie zullen mij zoeken en ook vinden als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. De New King James vertaling zegt, if you seek me with all of your heart. Dit is het ding. Je zoekt God niet omdat je door de procedure heen gaat, omdat je het protocol respecteert. Je zoekt God niet eens per definitie omdat je een gebedsleven hebt. Je zoekt God niet per definitie omdat je bidt, omdat je de Bijbel leest. Het zijn allemaal goede dingen om te doen. Maar de kwaliteit van je hartsgesteldheid bepaalt de mate waarin we op zoek zijn naar God. Is er iemand die me kan voelen vandaag? Spreekwoordelijk gezien. Zie, op mijn 14e tot mijn 18e had ik verschillende levensveranderende ontmoetingen met God. Ik kan je zeggen, ik ben christelijk opgevoed. En mij werd verteld toen ik jong was in de kinderkerk. Mijn ouders zijn vandaag, ik zou voorzichtig zijn, een goede opvoeding gehad. Nee, het schijnt. Laat mijn ouders even verwelkomen hier achterin helemaal. En ik ben echt heel goed en heel fatsoenlijk en degelijk opgevoed. Kwalitatief, gewoon perfect. Maar weet je wat het is? Ik werd in de kerk, werd mij geleerd toen ik naar de kinderkerk kwam. Zei ze, leer de hoofdstukken van de Bijbel, de volgorde van de boeken van de Bijbel uit je hoofd. En als je dat doet, krijg je 5 berenpunten. Met 5 berenpunten, weet je nog, Bama? Met 5 berenpunten kon ik dan vervolgens naar de berenwinkel gaan. En dan kon ik daar dingen verkopen. Dus als ik de volgorde van de Bijbelboeken uit mijn hoofd zou kennen, dan zou ik dichter komen bij de beloning. En weet je, het ding is, ik werd altijd uit kinderkerk getrapt omdat ik een idee. Ja. Dit is de pastor waar je vandaag naar luistert. Zeg ik nog toen ik... Nou ja, goed, anyway. Ik kan je veel dingen vertellen. Maar het was voor mij niet motiverend. En pas toen ik proefde... De Bijbel zegt, proef en zie dat God goed is. Toen ik proefde, merkte ik dat God goed smaakt. En toen merkte ik dat mijn geestelijke smaakpapillen werden gemotiveerd. En dat ik meer wilde van deze God, die goed is, die vol hoop is, die vol liefde is, die een plan voor mijn leven heeft, die avontuurlijk is. En niet een saaie God die in een bibliotheek leeft. Zodat ik... De volgorde van de Bijbel uit mijn hoofd. Ik ken tegenwoordig de volgorde van de Bijbelboeken, maar niet omdat ik ze uit mijn hoofd heb geleerd, maar omdat ik ze simpelweg ken. Omdat ik de Bijbel vaak genoeg heb gelezen, van kaf tot kaf, dat ik weet, ik kan je vertellen wat de volgorde is. Ik ga me niet toetsen op dit moment, maar ik kan je vertellen wat de volgorde is. Maar het ding is wat... Anyway. Ja. Hey, maar ik had een levensveranderende ontmoeting met God. En verschillende... Maar ik zal nooit vergeten, toen ik geraakt werd in mijn hart, hoe gepassioneerd ik begon te worden over God. Ik weet nog dat na mijn HAVO-diploma, had ik een langere vakantie, dat ik het Nieuwe Testament uitlas in een paar weken. En ik er geen genoeg van kreeg. En ik bleef in de Bijbel lezen. Ik had toen mijn eerste baantje bij het CBR. Ik werkte in het archief van de... administratie van de theorie-examens. En ik weet nog dat ik naar mijn werk kwam met zo'n enorme studiebijbel. Ik ging overal naartoe met zo'n studiebijbel. Zo dik, letterlijk. Je kan je afvragen wat het deze jongen te compenseren. Maar anyway, dat echt zo'n enorme studiebijbel. En ik had het gevoel, ik ga overal waar ik heen ga, ga ik met die studiebijbel. En als ik dan pauze had, ging ik buiten voor het veld zitten. Ik had niet zoveel vrienden blijkbaar. Maar ik ging op het veld zitten, maar ik was ook de jongste. En weet je, allemaal volwassenen. En ik was dan een soort van student. En zo noemden mensen mij. En ik zat dan buiten en ging mijn Bijbel lezen. En ik weet nog hoe gepassioneerd ik was om God te zoeken. Het eerste boek dat ik las over God was een boek over bidden en vasten. En iedere week, ik dacht dat het normaal was, iedere week vastte ik 1 dag. Ik begon op een gegeven moment om 98 wat magerder te worden. Mijn ouders kunnen misschien nog herinneren. Misschien heb ik het nu op dit moment nodig, wie weet. Maar ik begon wat magerder te worden, omdat ik gewoon 1 dag per week gewoon hardcore vastte. Soms vastte ik 7 dagen, 9 dagen. En ik was gewoon constant bezig met dat soort dingen. Mijn meest kostbare bezit waar ik voor had gewerkt, een tv en een videorecorder, denk zo'n 1000 gulden, gaf ik aan een evangelist. Ik weet niet wat de redenering dachten was. Waarom heeft de evangelist een tv nog? Maar ik gaf hem weg. Ik besteedde mijn avonden, vaak mijn vrijdagavonden, alleen met God op mijn kamer. En in die tijd had ik wel vrienden. Maar heel erg vaak klopte een medestudent op mijn deur. En zei, Lucas, als je bezig mee te gaan. Ik zei, nee. Want ik had zo'n bijzondere tijd met God. Ik woonde in Arnhem en kon geen kerk vinden in Arnhem waar ik me in kon identificeren. Dus iedere zondag nam ik de trein naar Amsterdam omdat ik daar een connectgroep had gevonden. Een C3 connectgroep. En ondanks wegversperringen. En we weten dat op een zondag altijd aan de weg en aan het spoor wordt gewerkt. En je weet hoeveel irritanter het is als er aan het spoor wordt gewerkt dan aan de weg. Want sommige van onze weggebruikers die zijn geïrriteerd als ze een beetje om moeten rijden. Maar kan je dit zeggen? In december op een zondagochtend om een half uur te wachten op Amstel station om vervolgens met een bus omgeleid te worden is veel irritanter. En het kost me zo'n anderhalf uur, twee uur soms per rit. En ik weet nog dat ik daar kwam om op te bouwen, dat ik tijdens de dienst vertaalde, dat ik weer naar huis ging laten, hebben we een kerk begonnen in Arnhem. Mijn hele zondag was ik bezig met God en dit soort zaken. Ik weet nog dat ik begon preken te luisteren. Soms luisterde ik, vroeger waren er alleen maar preken op bandje te krijgen. Geen cd's of mp3's of wat dan ook, terwijl iedereen anders cd's luisterde. Dus ik kon heel erg goedkoop een super vette, slimme Walkman kopen. Altijd al mijn droom geweest om een vette Walkman te hebben. Maar ik kocht een Walkman en ik luisterde zo'n beetje vier preken per dag. En soms raakte mijn preek me zo erg dat ik vier keer op één dag dezelfde preek luisterde. Ik weet dat ik naar Los Angeles ging voor een conferentie, dat ik daar voor $250 zo'n tape deck kocht. Echt zo'n enorme koffer met allemaal bandjes erin. En dat ik die gewoon echt gewoon helemaal tot op het bot afluisterde. Ieder bandje heb ik wel zo'n 10 keer gehoord. En ik wilde gewoon pakken wat ik pakken kon. Ik herinner me momenten dat ik 's nachts op mijn bed lag. En dat ik de aanwezigheid van God begon te voelen en te ervaren. Dat ik niet langer meer kon slapen, maar dat ik gewoon simpelweg wilde bidden. En bij God wilde zijn, omdat ik een verlangen had om God mee te maken en God te ervaren. Als je naar mijn uitgaven keek, zelfs toen ik een student was, dan zag je dat ik een behoorlijk, misschien een te groot gedeelte van mijn financiën besteedde aan de dingen van God. Ik gaf op een vaste basis aan weduwe en wees. Ik gaf mijn tiende in de kerk. Ik gaf geld uit aan tape decks en dat soort dingen. Het spargel wat ik had, gaf ik uit aan reizen om of een soort van zending te doen. Of ik had altijd het idee dat zending ergens anders was, niet in mijn eigen stad. Maar we hebben ontdekt dat het zendingsveld ook gewoon hier in Den Haag aanwezig is. En dat God u hier kan gebruiken. Maar ik was constant op weg. En ik was constant bereid om dingen op te geven. En ik vraag me wel eens af, met alle gemakken van vandaag, met internet, podcast die je gratis kan downloaden, de gratis Bijbel-app en preken op YouTube. Ik vraag me nog wel eens af, hoeveel dorst en hoeveel honger hebben we vandaag de dag naar God? Zie, omdat het ons soms zo gemakkelijk wordt gemaakt. Zie, in mijn tijd was het lastig. Ik klink nu heel erg oud. Excuus. Maar serieus, 15 jaar geleden waren preken zo schaars. Ik moest videobanden kopen en dvd's en dat soort dingen om zeg maar input te krijgen. Bandjes bestellen van de dienst, naar de dienst. Tegenwoordig staan ze gewoon gratis op internet. En dus alles wordt zo makkelijk. En soms kunnen we een soort van checklist hebben bij onze favoriete sprekers. Dan zeggen we, vandaag was deze spreker een 8,5. En ja, Lucas was vandaag slechts een 9,8. Een beetje niet helemaal op zijn niveau. Nee, I'm just kidding. Maar we kunnen soms zo kritisch zijn, omdat we zoveel aanbod hebben. We zijn gewend aan zoveel kwaliteit. En waar is onze honger? Waar is ons verlangen? Waar is onze passie? En ik wil oppassen vandaag, want een boodschap zoals deze kan soms heel erg kritisch en heel erg boos klinken. Maar ik hoop je vandaag te motiveren met het voorrecht wat we hebben om bij God te kunnen komen, om in Gods aanwezigheid te kunnen komen en de belofte die we hebben, dat als we God zoeken, zullen we hem vinden. Petrus herinnert ons eraan wat we in handen hebben. Hij vertelt ons in 1 Petrus dat de redding die we hebben is een redding die alle profeten uit het verleden probeerden om te achterhalen. Hij zei, alle profeten in het Oude Testament probeerden te achterhalen wat jullie zouden hebben en de tijd waarop het zou gebeuren en hoe het zou gebeuren dat Christus naar de wereld zou komen. En hij zegt in 1 Petrus 1 vers 12, hij zegt, en aan hun, aan die profeten werd geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was, maar voor jullie. En nu is deze boodschap aan jullie verkondigd door hen die het evangelie hebben gebracht, gedreven door de Heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waar zelfs engelen graag zouden doordringen. Zelfs engelen en profeten, de grote profeten uit het Oude Testament, Jesaja die zegt, ik zal water gieten op de dorstige grond. Jesaja die verlangt daarnaar om te leven in een tijd waarin wij leven, waarin het allemaal beschikbaar is. Waarin we het woord van God gewoon kunnen lezen in vrijheid. Wanneer het geopenbaard is, waar de mysteries onthuld zijn. En waarin wij zien hoe groot en hoe krachtig en hoe breed en hoe wijd en hoe diep de liefde van God is voor ieder persoon. En wij hebben moeite om onze Bijbel open te slaan, omdat we moe zijn. Ik wil je niet deprimeren vandaag, maar ik wil je inspireren door te zeggen, het is zo'n voorrecht wat we hebben vandaag. Vroeger kon een priester 1 keer per jaar, als ze alle protocollen en alles goed zouden doen, konden ze komen in de heilige aanwezigheid van God. Met het risico om te sterven, als ze de offers niet op de juiste en de pure en de reine manier hadden gebracht. Ze hadden belletjes aan hun kleding en de touw aan hun voeten. Zodat als ze zouden sterven in de aanwezigheid van God, dan konden ze die priester naar buiten trekken en begraven. Nou, helaas, heb ik niet gered. Wie is de volgende priester? Ik denk ook dat geeft gelijk een argument dat die priesters niet stil waren in de aanwezigheid van God. Kun je je voorstellen dat ze eventjes een moment hadden met God? Ik ga eens even lekker liggen op de grond of wat dan ook eens worden, bel niet meer rinkelen. Dus anyway, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik denk dat hij het gevoel had van... Anyway, ik ben er nog. Hey, don't worry. Wat ik wil zeggen is, ik heb zometeen 3 vragen voor je, maar iedereen lest zijn dorst ergens. Zie, de jonge profeet Jeremia krijgt in zijn eerste preek de opdracht om de cultuur van afgoderij in zijn land te confronteren. Hij geeft ons een hele mooie illustratie in Jeremia 2 vers 13. En hij geeft ons een beeld van de afgoderij in dat land. En dan zegt hij in Jeremia 2 vers 13, 2 wandaden heeft mijn volk begaan. Het heeft mij verlaten, de bron van levend water. En het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan. Een paar zinnen eerder, in vers 10 vraagt hij hun, hij zegt, ga eens naar de Griekse eilanden en vraag na. Trek naar Kedar en onderzoek. Is zoiets ooit gebeurd? Heeft een volk ooit zijn goden ingeruild? En goden zijn er nog niet eens. Maar mijn volk heeft zijn eer verruild voor iets dat geen hulp bieden kan. Hij zegt in dat hoofdstuk, hij zegt, jullie hebben jullie heerlijkheid ingeruild voor iets wat geen zin heeft. En Jeremia in deze tekst, in deze zin, 2 wandaden heeft volk begaan. Het heeft mij verlaten, de bron van levend water. Waterkelders uitgehouden, kelders vol scheuren waarin het niet blijft staan. In die zin, op basis van die zin wil ik je 3 vragen stellen. Mijn eerste vraag is, welke bronnen vertrouw jij? Of in andere woorden, uit welke bronnen put jij in jouw leven? Zie, misschien lijkt afgoderij misschien niet het nummer 1 issue te zijn in je leven. Misschien heb je je niet verleid gevoeld om je ziel te verkopen aan Satan, zodat je een leadzinger kan worden in een bekende rockband. Sommigen van ons zijn misschien verleid om dat voor de komende 10 jaar te doen. En dan vervolgens weer tot geloof te komen en dan, anyway, dan te vol berouw te vertellen over alle dingen die we hebben gedaan. Maar voor de meeste van ons is dat niet zozeer van, oh ja, dat is ja, afgoderij, dat is echt mijn ding. Ik bedoel, voor de meeste van ons is... niet zozeer de verleiding om te buigen voor een gouden kalf die we zelf hebben gemaakt in ons huis. Ik bedoel, dat is niet zozeer het ding. Dus waarom hebben we het over afgoderij? Ik denk dat de tekst niet alleen maar gaat over wat je aanbidt, maar over de bron waaruit je put. Daarom is de illustratie zo interessant. Jeremia heeft het over afgoden en hij zegt, jullie hebben mij verlaten, de bron van levend water. Zie, wat zijn de bronnen waar jij uit put? Wat zijn de bronnen waar jij op vertrouwt? Sommige mensen proberen te putten uit religie en de regels van het geloof. Ik wil dat je realiseert dat religie net zo goed een afleiding kan zijn als wereldsheid. Sterker nog, Jezus zei, pas op voor de gist van de Farizeeërs en de gist van Herodes. Ik vertelde het ooit een keer in een kerk, van een Engelse preek, en zat er een vrouwtje in de kerk en zei, nee, het is geen gist, zuurdeesem. Oké, whatever. Pas op voor het zuurdeesem van die Farizeeërs en het zuurdeesem van Herodes. En Farizeeërs staan voor religie, regels, en Herodes staat voor de wereld, onreinheid en wereldsdenken. En Jezus zei, pas op voor 2 dingen. Pas op voor religie en pas op voor wereldsdenken. En sommige mensen proberen te putten uit de bron van religie en denken dat ze daarmee God kunnen vinden. Sommigen proberen te putten uit hun relatie. En je merkt dat je niet kan vinden waar je naar op zoek bent. Dus vervolgens begin je te putten uit je werk, misschien je status of de waardering die je daar krijgt. En je merkt dat je tank nog steeds leeg is. Anderen proberen te putten uit geld, maar merken dat geld en bezittingen niet bevredigend zijn, of misschien verliezen ze de bezittingen die ze hebben. Want Jezus zei, zowel voor mannen als vrouwen is het relevant, mot vreet het op, of voor mannen roest het weg. Dus bezittingen, en dat ze Jezus zegt, dat ze zijn enorm tijdelijk. En er zijn ook mannen vandaag die eerder de mot vrezen dan de roest. En dan gaan we aan het einde van deze dienst verbidden, maar anyway. Halleluja. Sommigen proberen te putten uit genot. Maar ook daarin merken we dat we steeds leeglopen. Het maakt niet uit hoeveel feesten we afgaan. Anderen proberen de pijn te verzachten door wat te drinken. Het begint bij iets lekkers. Maar vervolgens beginnen we te drinken om onze pijn te verdoven. Misschien wat te drinken, misschien wat te roken, misschien wat te slikken, misschien wat te snuiven, misschien wat te eten. Het kan spacecake zijn of chips, om heel eerlijk te zijn. We zijn soms heel erg fanatiek op de rokers of op de drugsgebruikers of whatever. Maar laat ik je dit zeggen, is we zoeken het allemaal ergens in. En we zoeken het in genot of in Netflix of in wat voor flicks dan ook. Wat te eten, wat te roddelen, wat te fantaseren, whatever it is. Maar de vraag is, put jij uit andere bronnen? Stel je vertrouwen op andere bronnen dan God alleen? Zie, je bron is waar je verfrissing zoekt. Je bron is datgene waar je je mee voedt. De bron is datgene waar je wat je vertrouwt. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren. Waar ga je naartoe als je je eenzaam voelt? Waar ga je naartoe als je teleurgesteld bent? Waar ga je naartoe als je gefrustreerd bent? Waar ga je naartoe als je je bedrogen voelt? Er waren koningen in het Oude Testament die vertrouwden eerder op de legers van andere landen dan op de zegen van God. En God die corrigeerde dat en hij zei, luister, ik ben degene die jullie beschermt. Ik ben degene die jullie een land heeft gegeven. En denk zo vaak in ons persoonlijk leven, als we eerlijk zijn, is er een kerk die eerlijk kan zijn hier vandaag. Als we eerlijk zijn, dan maskeren we soms onze zoektocht naar God. Maar zijn we op zoek en leggen we ons vertrouwen in andere bronnen. En ik wil je vragen, wat zijn de bronnen waar jij je vertrouwen op stelt? De tweede vraag die ik wil stellen is, welke dysfunctionele bronnen probeer jij op peil te houden? In het tweede gedeelte van vers 13 staat, het volk heeft waterkelders uitgehouden, kelders vol scheuren waarin het water niet blijft staan. Misschien kan ik twee foto's laten zien van waterkelders in de tijd van Jezus. Hebben we ze? Hebben we Michiel? Okay. We hebben geen waterkelders in de tijd van Jezus. Misschien kunnen sommige mensen googlen op dit moment. En dan zul je... Ah, kijk eens. Okay. Dit is bijvoorbeeld dit was een kelder waarin water werd opgeslagen. Onder liet ze nog een andere foto nog. Holylandfotos.org, bronvermelding. Google. En dus een kelder waar ze letterlijk een trap in hadden, waar ze in konden. Dus dit was... Okay, nu kan het weer weg. Dat is alle Wikipedia-informatie die ik vandaag voor je heb. Maar het is heel erg interessant dat het volk was bekend met het opslaan van water. Maar God zei, jullie hebben mijn bron achtergelaten en jullie hebben kelders voor jezelf uitgehakt. En ik denk dat je zou merken dat wanneer je andere bronnen aanboort dan God zelf, dat je zou merken dat die bronnen niet bevredigend zullen zijn. Je zou merken dat die bronnen niet op peil gehouden worden. Je zou merken dat je op zoek moet gaan naar meer. Dat is ook waarom Jezus zegt in Johannes 4 vers 13, iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Jezus, Hilke had het er vorige week over. Jezus ontmoette een vrouw bij de waterput, bij een waterbron. En Jezus zei, geef me wat te drinken. En ze zei, oké, hier is wat te drinken of whatever. En Jezus zei, als je mij vraagt om drinken, zal ik je water geven waar je nooit dorst van zou hebben. En hij zei, als je dit water drinkt, als je het water uit deze put drinkt, uit deze bron, uit deze container, uit deze opslag, zal je dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Zie, als je put uit andere bronnen, zul je merken dat het peil niet op niveau blijft. En wat is dan hetgene wat je doet? Is je gaat op zoek naar de oorzaken en je bent op zoek naar meer. Want er zitten scheuren in je bron, er zitten scheuren in je container. En je zal merken dat het nooit genoeg zal zijn. Dus je gaat harder aan de slag. Als je bron een religieus denken is, zul je harder werken om je schuldgevoel te vermijden. Of je zou proberen om erkenning te krijgen op je werk of in de kerk. Je probeert misschien harder te werken aan je relaties en je probeert de scheuren te repareren. Misschien begin je een nieuwe relatie en je denkt dat als je maar een nieuwe put kan graven, dat de scheuren niet opnieuw zullen komen. Misschien maak je een carrière move, want als je het hier niet kan vinden in je carrière, denk je dat je het misschien ergens anders kan vinden. Misschien heb je verwachtingen van vriendschappen die niet realistisch zijn. En je zal merken dat je iets probeert te halen uit vriendschappen wat je alleen maar kan vinden in God. Of je gebruikt steeds meer en meer van je genotsmiddel, wat je ook gebruikt, of wat ook jouw go-to is, of wat ook jouw genot is, omdat je merkt dat het niet kan verzadigen. Wat ik wil zeggen is, je bent niet op zoek naar meer, maar je bent op zoek naar iets anders. Je bent niet op zoek naar meer van hetzelfde wat niet bevredigt, je bent op zoek naar de juiste bron. En ik denk voor iedereen van ons die hier vandaag zit, als wij gedeprimeerd zijn, als we ontmoedigd zijn, kan het zijn dat we andere dingen eerst opzoeken en vervolgens gaan we eventueel naar God. Het bekendste voorbeeld is als je het gevoel hebt dat je God teleur hebt gesteld. Als je denkt, God is niet happy met wat ik heb gedaan, zojuist. De meeste mensen vermijden God voor minimaal een dag. Komen niet naar de kerk, laten zich niet zien, bidden niet, houden hun Bijbel dicht. Totdat ze het idee hebben dat er genoeg afstand is tussen hun en de zonde. En dan beginnen ze weer God te zoeken. Maar kan ik je dit zeggen, als je het gevoel hebt dat je God teleur hebt gesteld. Ren naar God, want God is de bron van genade. Niet je religie, niet je werken, niet datgene wat jij kan. Je relatie met God is niet begonnen op basis van wat je deed. Probeer het niet voor te zetten op basis van wat je verder kan doen. Welke dysfunctionele bronnen probeer jij op peil te houden? De hoeveelheid jonge gasten die ik spreek, die stoppen met drinken. Niet omdat ze religieus en op basis van een Bijbelstudie ervan overtuigd zijn dat het niet mag. Maar als ze merken dat het voor hun een bepaalde bron is geworden waaruit ze aan het putten zijn. De mensen die ik spreek, die zich afgeleid voelen van God vanwege social media en dat soort zaken. Ik denk dat het belangrijk is om na te denken, wat zijn de bronnen, wat is de voeding, waar haal ik mijn voeding vandaan? En meer en meer en meer, meer geld, meer succes, meer omzet, meer klanten, meer complimentjes, is niet het antwoord voor waar je naar op zoek bent. Kan ik je dit zeggen? Een hogere positie in de kerk maakt je niet gelukkiger. Ik weet het, nee, het schijnt. Nee, maar serieus. Waar ben je nou op zoek? Soms komen we naar de kerk en zijn we op zoek naar andere dingen dan de bron. Zie, als we dienen om gezien te worden door mensen en niet door God. Als we dienen voor de erkenning, als we dienen voor de promotie. Dan zullen we merken dat het nooit genoeg is. En je komt in een visieuze cirkel terecht. En je zou merken, het is nooit genoeg, het is nooit genoeg. En er is nooit genoeg erkenning, en er is nooit genoeg erkenning. Vertrouw me, ik ben er geweest. En het moment dat je realiseert, het is iets tussen mij en God. En alles wat ik doe, iedere manier waarop ik hem zoek, het kan me niet schelen wat mensen zien. Wat het mij kan schelen, is dat wat God ziet in het verborgene, zal God laten zien in het openbaar. Je laat God je belonen. Laat God je promotie geven. Laat God je verzadigen. Laat God je bevredigen. Laat het compliment van God komen. En je zou merken dat je veel meer verzadiging vindt in je leven. Welke dysfunctionele bronnen probeer jij op peil te houden? Zie, we richten ons op de scheuren. Maar het is tijd, mensen, om onze energie te halen uit een andere bron. In de hele wereld zijn we op zoek naar andere energiebronnen. Omdat sommige mensen geloven dat olie op het punt staat om op te raken. Niet iedereen gelooft het. Maar het is zo fascinerend. De zoektocht naar energiebronnen. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren. God is onuitputtelijk. Kan ik je één ding zeggen? De wereld zal wel weer een andere energiebron aanleveren ergens. Niet zozeer alleen maar olie, maar anyway, een kleine reclame voor bepaalde type auto's. Anyway, derde vraag. Probeer jij te bewaren wat niet houdbaar is? Probeer jij te bewaren wat niet houdbaar is. Jeremia zegt, het volk heeft waterkelders uitgehouden, kelders vol scheuren waarin het water niet blijft staan. Wist je dat zelfs water beperkt houdbaar is? Wist je dat? Als je een dag lang een glas water laat staan, is het niet schadelijk. Maar ik kan je dit zeggen, als water open staat en met name niet gekoeld is, dan binnen 4 dagen zul je merken dat de kwaliteit van water, van de mineralen in het water, beginnen af te nemen. Laat het veel langer staan, je zal merken dat het water zelf gaat beginnen te leven. En dat er dingen in beginnen te komen en dat soort zaken. Water is slechts beperkt houdbaar. Ik weet dat het slecht nieuws is voor de zuinigers onder ons. Die een flesje water in de koelkast zetten en dan aan het einde van de zomer denken, oh, weet je wel, ik heb nog een beetje gratis kraanwater. Nee. Het advies is om iedere dag schoon water te drinken. Want water is beperkt houdbaar. Psalm 92 vers 11 zegt, dat is mijn laatste vraag overigens. Maar u zult mijn hoorn opheffen als die van de wilde os. Ik ben met verse olie overgoten. Zie, God is een God van frisse dingen. God is een God van nieuwe dingen. En mijn zorg soms is dat het zo makkelijk is om te blijven hangen in hetgene wat God gisteren deed. In hetgene wat God, kan ik controversieel worden, 100 jaar geleden deed. Kan ik nog controversiëler worden in hetgene wat God 2000 jaar geleden deed. En we denken, we moeten terug naar de vroege kerk. Want in de vroege kerk was het perfect. Dus we moeten weer met z'n allen in huiskamers bij elkaar komen. Hey, daar heb ik een echtgroepen voor, overigens. Maar, en we moeten met z'n allen terug naar hoe ze de kerk vroeger deden. Kan ik je dit vertellen? In de vroege kerk hadden ze een kerkdienst waar mensen stierven over het offer. Wie van jullie willen terug naar de vroege kerk, hè, maat? Kom op. Laat gewoon een offer geven, leven of dood. Kijk, nee. De vroege kerk was niet perfect. Er waren mensen die het offer misbruikten. Paulus schreef naar de kerk en zei, hey gasten, het is misschien een goed idee om niet dronken te worden tijdens het avondmaal. Moet je terug naar de vroege kerk, oké. Wie pakt de bier, wie neemt de wijn mee? Is het niet bizar? We moeten terug naar de vroege kerk. De vroege kerk was niet perfect. Wat God deed 100 jaar geleden, was niet perfect. God is een God van nieuwe dingen. Psalm 40 zegt, zing een nieuw lied voor me. Ja. Dat is een van de redenen waarom we nummers zingen. Ik bedoel, waarom we nieuwe nummers schrijven als kerk. Ik bedoel, God wordt moe van oude liederen. Zing een nieuw lied, doe iets fris, doe iets nieuws. God zalft mijn hoorn, of God zalft mij met verse olie. Zie, soms is het tijd om de olie te verversen in je leven. Je kan je auto niet blijven rijden op de olie van 3 jaar geleden. Sommigen van jullie doen dat. Maar ik zou dit zeggen. Je zal het merken aan de kwaliteit van je auto. Ik kan niet zoveel schelen als je hem over 3 jaar verkoopt. Maar de volgende persoon die je auto gaat rijden zal er last van hebben. Je kan niet skimpen op olie. Verse olie. Een nieuw lied. Doe iets nieuws. God is een God van frisse en nieuwe dingen. God is veel minder oldschool dan je zou denken. God is veel minder religieus en traditioneel dan we soms denken. En zie, ik snap het hoor. Ik snap dat wij houden van de dingen waar wij aan gewend aan zijn. Er zijn ook nummers die ik vroeger luisterde, die ik nog wel eens in de kerk zou willen zingen. Maar God is een God van nieuwe dingen. Is er iemand gechoqueerd vandaag? 3 van jullie? Oké, heel goed. In tekst ik zo'n beetje iedere week aanhaal, is Jesaja 43 vers 18, mijn laatste Bijbeltekst van vandaag. Is iemand er klaar voor? Iemand? Jesaja 43 vers 18. Blijf niet staan. Dit is fascinerend. Laat ik wat context geven. Jesaja heeft het gehad over God die de zee, de dode zee, in tweeën splijtte. Die het volk bevrijdde van slavernij uit Egypte en ze bracht naar het beloofde land. Lees het hoofdstuk zelf. En dan zegt hij, blijf niet staan bij wat eertijd, wat eerder is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, we lezen het vaak als dat we de slechte dingen uit het verleden moeten laten rusten. Dat lijkt me een goed iets om te doen. Maar God zegt, het goede en het slechte. Blijf niet staan. Kom, ik geloof dat het een woord is voor iemand vandaag. Blijf niet staan. Blijf niet stilstaan bij wat er eerder is gebeurd. Zie, het meest trieste is om mensen te zien die het vroeger hadden, maar stil blijven staan, omdat ze niet mee kunnen bewegen met een veranderende wereld. Ken je mensen in je omgeving die uit principe, zou ik het zeggen, uit principe geen mobiele telefoon willen, of uit principe niet op Facebook willen gaan, of uit principe geen, dat is niks mis mee. Maar we weten allemaal, de mensen van ons die ons aan de andere kant bevinden, wat je mist als je blijft staan. Ik bedoel, als je nu vandaag nog steeds niet kan werken met computers, dan zul je merken dat je arbeidspotentieel begint af te nemen, je productiviteit begint af te nemen, omdat je bent blijven staan bij iets wat, het is niet slecht, carbonpapier is helemaal niks mis mee, maar blijf niet staan bij wat er vroeger is gebeurd. Zie, wat wij soms doen is, wij potten God op in onze vaten en in ons perspectief. En iedere keer als ik lees over Jezus, kan ik eerlijk zijn? Iedere keer als ik de evangelie lees, ik lees over Jezus, merk ik hoe out of the box Jezus is. En hoe God niet, hoe Jezus niet past binnen mijn beperkte definitie. En ik denk dat ik zelf, dat wij als kerk zelf, uitgedaagd worden op basis van wie Jezus is. En we moeten niet verbaasd staan als God op het punt staat om nieuwe dingen te doen. Ik geloof een van de dingen die God aan het doen is, is God is kerk aan het bouwen in Nederland. Ik geloof het 15 jaar geleden en ik geloof het nu ik het aan het zien ben. Maar ik geloof dat God iets nieuws aan het doen is in de kerk. En sommige mensen zijn kritisch en gefrustreerd met de kerk. Maar we kijken naar de kerk van het verleden en niet naar de kerk van de toekomst. Dat stond niet in mijn aantekeningen, maar iemand van ons. Het is tijd om verder te gaan. Het is tijd om verder te bewegen. Het is tijd om je huidige plek van frustratie achter je te laten. Het is tijd om te stoppen om medelijden te hebben met jezelf. Het is tijd om te stoppen om onder de indruk te zijn van de toewijding die je had naar God. En al vroeger, 15 jaar geleden, toen ik nog Nee. Het is tijd om je af te vragen, wat is de bron waar je vandaag uit put? Heb je God opgepot? Probeer God te conserveren? Heb je God in je bibliotheekdefinities gearchiveerd? Dan zeg je, God, af en toe neem ik de map er eens uit. Of is God voor jou een levende realiteit die jou in beweging brengt, die nieuwe dingen doet in jouw leven? Blijf niet staan. Zie, je merkt, dat is mijn laatste tekst, dus ik moet het uitmelken. Blijf niet staan bij wat de eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt? Zie, Zacchaeus kon niet bij Jezus komen vanwege de menigte die in de weg stond. Dus wat deed Zacchaeus? Hij liep vooruit. Hij liep voor de menigte uit. Hij klom in een boom. En Jezus zag hem daar. Bijbel zegt, Zacchaeus was klein van gestalte. Dus hij kon niet bij God komen vanwege de menigte die in de weg stond. Ik weet nog heel erg goed, en hier ga ik mee afsluiten, maar ik weet nog heel erg goed dat ik, toen ik 17, 18 was, dat ik betrokken was bij een aantal conferenties of bij een conferentie. En dat ik steeds vaker gevraagd werd om te spreken. En dat ik als jong persoon kon spreken voor honderden en soms duizend mensen. En dat God mij aansprak en zei, Lucas, ik wil dat je bij die kleine connectgroep C3 Amsterdam je commitment maakt dat je daar iedere zondag naartoe gaat. En als je iedere zondag daar naartoe gaat, zul je merken dat je minder vaak daar naartoe kan gaan. En ik zou je dit zeggen, is: ik kon kiezen voor de plek waar de menigte toen was. Ik kon kiezen voor populariteit op korte termijn. Ik kon kiezen voor vruchtbaarheid op dit moment. Maar God zei, nee, dit is waar het naartoe gaat. En ik ging naar die kleine connectgroep met zo'n 15 man en ik begon me toe te wijden. Ik maakte een toewijding van 2 jaar. En ik denk dat als we nu zien wat er in de kerk in Nederland gebeurt. Mijn vrienden verklaarden me toen voor gek. Zeiden, de kerk? Wat is het ding met de kerk? Zeiden, God is iets aan het doen in het huis van God. En God is een herstel teweeg aan het brengen. En je zou merken dat de kerk meer invloed gaat beginnen te krijgen in deze maatschappij. En ik was gepassioneerd over. Ik was gefrustreerd over. En ik had er verhitte discussies over met vrienden. Maar vrienden, laat me je dit zeggen. Het is belangrijk om te zien wat aan het ontkiemen is. En niet om te zien wat in het verleden gebouwd is. We eren wat er in het verleden is gebeurd. Er is niets mis met het splijten van zijen en tweeën. Maar God is iets nieuws aan het ontkiemen. En als we slim zijn, kijken we naar hetgene wat nu in potentie aan het gebeuren is. Veel van jullie zitten in deze kerk, niet vanwege wat de kerk nu is, maar vanwege hetgene wat er aan het ontkiemen is. En laten we blijven geloven dat God grote dingen kan doen met een kleine begin. Dat er kleine dingen zijn die een groot verschil maken. Sommigen van ons zijn ontmoedigd dat we in 3 jaar nog niet de stad op de kop hebben gezet. Maar laat me dit zeggen is, God zegt, kijk niet naar het begin. Minacht het begin niet. God zal het doen op de juiste tijd. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het, heb je nog niet gemerkt. Ik baan een weg naar de woestijn, door de woestijn. En ik maak rivieren in de wildernis. En de New King James vertaling zegt, ik maak rivieren in de woestijn en een weg in de wildernis. Maar Nederlandse Bijbelvertalers vonden het belangrijker om het realistisch te houden. Denk erover na, een rivier in de woestijn en een weg in de wildernis. God is in staat en God is van plan om iets nieuws, iets fris en iets onmogelijks te doen in jouw leven.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.